zeg maar, we hebben nu een houding van, wij zijn stoer en taf en we gaan Poetin verslaan. En dat is een houding die volgens mij leidt tot potentieel catastrofe, die nu al leidt tot catastrofe voor de Oekraïners. Die houding moet veranderen. De perceptie moet daardoor veranderen op dit conflict. En waarom die houding niet verandert nu, is omdat mensen eenzijdig geïnformeerd worden.
Jacob de Jonge, beeldend kunstenaar en vredesactivist. Enkele keren schreef NRC al over zijn werk als beeldend kunstenaar. Nu zet hij zich steeds prominenter in als vredesactivist. Als voorzitter van de Hague Peace Projects wil hij mensen verbinden en zet hij zich in voor vrede. Vooral de oorlog in Oekraïne houdt hem bezig, waar hij een duidelijk andere visie op heeft dan zijn broer Hugo de Jonge. We horen graag zijn kant van het verhaal.
Van de VS was het al van tevoren duidelijk. Ja. Rusland is niet onze partner met wie we vrede hebben gesloten, maar is de verslagen partner die wij nu gaan onderwerpen.
Ja.
En dat is wat hierachter zit en dat moet dus ook aan de orde gesteld worden.
Dat is bewust zo.
Tuurlijk. Ja. Er is geen twijfel over mogelijk. Dus wij zijn als samenleving zijn wij bereid en we zijn ook veel te weten van oorlog. We stoppen er miljarden en miljarden in. Maar in vrede, waar is het budget voor vrede, zeg maar? Je kunt praten over mensenrechten. Maar dat kan in één seconde afgelopen zijn zodra de bommen vallen. Dus de hoop komt niet uit die oorlog. Nee, de inspiratie komt uit het tegenovergestelde. Dat ik denk dat het anders kan. En daar geloof ik ook echt in. Snap je? Het kan gewoon anders.
Ja.
Bro, er zitten gewoon mensen aan de knoppen van wel of geen F-16 sturen.
Ja.
Dus het kan anders. Het is een keuze, altijd een keuze. En dat is mijn inspiratie.
Ja. Ja, en is daar genoeg bewustwording voor, denk jij, in de media?
Absoluut niet. Absoluut niet.
Jacob, waarom ben jij eigenlijk vredesactivist geworden?
Ik heb altijd al, zeg maar, sterk het gevoel gehad dat ik iets wil doen met de wereld om me heen. Denk ik van jongs af aan al geraakt door dingen die je ook als kind toch al ziet als je af en toe de krant van je ouders doorbladert. Dus behalve mijn studie godsdienstwetenschappen heb ik ook op een gegeven moment ontwikkelingsstudies gedaan. Maar het feit echt de focus op vrede is eigenlijk pas gekomen doordat ik in aanraking ben gekomen met mensen die eigenlijk slachtoffer zijn geworden van conflict. Ik heb veel van die mensen ontmoet omdat ik destijds ben gaan werken voor organisatie Justice and Peace. Dat heette toen Justitia et Pax. Door die organisatie kwam ik vaak in contact met mensenrechtenverdedigers uit allerlei verschillende landen. En met een van hen ben ik ook de organisatie gestart waar ik nu nog steeds voor werk, de Hague Peace Project. En verhalen zoals die van hem, hij heet Sylvester Wira, komt uit Congo. Maar niet alleen hij, maar mensen die mij hebben laten zien wat oorlog aanricht, hoe ernstig oorlog is, hoe ingrijpend het is als je geliefde verliest. Hebben de meiden eigenlijk van overtuigd dat prioriteit nummer één is. Je kunt praten over mensenrechten, maar dat kan in één seconde afgelopen zijn zodra de bommen vallen. Een voorbeeld wat ik zou willen geven is, bij die organisatie werkte ik ook samen met collega's, die hadden bijvoorbeeld, dat waren wat oudere mensen, die hadden bijvoorbeeld al 30 jaar lang geïnvesteerd in mooie humanitaire projecten in Zuid-Soedan,
mm-hmm.
en mensenrechtenprojecten en van alles en nog wat, trainingen. En dat is heel belangrijk. Maar wat ik zeg, de oorlog brak uit en in een dag is alles afgebroken wat er in 30 jaar is opgebouwd.
Ja, je leven staat even stil als het ware.
Het staat niet alleen stil. Je wordt helemaal teruggeworpen tot een, dog eat dog, zeg maar, tot een overlevingsstand die alles kapot maakt. Dus oorlog, het gesprek en het contact met die mensen heeft mij er echt van doordrongen hoe verschrikkelijk oorlog is. En hoe hoge prioriteit het heeft om alles eraan te doen om dat te voorkomen. Alles. Maakt niet uit wat. Maakt bijna niet uit wat. Ik bedoel, voorbehouden daar gelaten. Maar ik denk dat wij onvoldoende doorhebben hoe vernietigend oorlog is. En hoe lang dat doorwerkt. En hoe hoog de prioriteit zou moeten zijn van iedereen om daar iets aan te doen. Dus dat is eigenlijk basically mijn antwoord.
Ja, en is daar genoeg bewustwording voor, denk jij, in de media?
Absoluut niet. Absoluut niet. Nee, we weten, en ik bedoel niet alleen de media, maar eigenlijk onze hele beschaving kun je zeggen. Wij zijn enorm in staat en bereid te investeren in oorlog. Als je ziet de budgetten die er in oorlog gestoken worden. En dat is bijna ook een drijver van ontwikkeling. Hè? Heel veel technologische ontwikkeling is eigenlijk komt voort uit het leger. GPS en zo. Mm-hmm. En het internet. Dat zijn technologische ontwikkelingen die enorme invloed hebben op de samenleving, maar die bedacht zijn ooit om zo meest efficiënt oorlog te kunnen voeren. Dus wij zijn als samenleving zijn wij bereid, en we zijn ook veel te weten van oorlog. We stoppen er miljarden en miljarden in. Ja. Maar in vrede, waar is het budget voor vrede, zeg maar?
Is ons beeld dan een beetje verwrongen, zeg maar, wat oorlog eigenlijk betekent? Is het,
Absoluut verwrongen, ja, compleet. Ja.
Hoe komt dat dan?
Hoe komt dat? Ik denk, oorlog is altijd ver weg. Wij denken nooit dat oorlog hier kan komen. We hebben natuurlijk een soort, ik bedoel, enerzijds ook een soort, ik denk bijvoorbeeld Duitsland is al anders. We hebben natuurlijk de Tweede Wereldoorlog, ja, dat was wel lijden, maar die oorlog hebben wij gewonnen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dus het was een goede oorlog.
Ja.
Dus dat is onze laatste herinnering. Een oorlog die we gewonnen hebben met dankzij de Amerikanen. Even de Russen vergeten we daarbij, mm-hmm. daar altijd trouwens. Dat was een goede oorlog. Dus dat is eigenlijk de smaak van... Natuurlijk ook enorme hoeveelheid films die daarover zijn gemaakt. Over de heldendaden door oorlog. Oorlog is eigenlijk iets moois. Het heeft ook iets, een fijne... Voor heel veel jonge mannen heeft het een fijne esthetiek.
Oorlog heeft iets moois, zeg je?
Het heeft niet iets moois, maar het beeld wat erbij geschetst wordt in Hollywoodfilms en dat heet de esthetiek van...
Ja, de heldendaden, zeg maar.
De heldendaden, ja, inderdaad, ja. Maar ook alleen maar de vormgeving van die gave wapens met die enorme kanonnen, die geweldige explosies, die stoers, de uniformen, de helmen. Er is een film op YouTube die ik laatst zag van Nederlandse mensen die bij de SS hebben gezeten. Oudere mannen inmiddels. Ik weet niet, het is ongeveer 10 jaar geleden, denk ik, opgenomen. En die mannen werd gevraagd van, waarom ben je eigenlijk bij de SS gegaan? En bijna allemaal antwoorden ze, ja, omdat je hoort ergens bij. Een soort broederschap. Dat uniform sprak me enorm aan. Snap je? Dus oorlog, de esthetiek van oorlog is enorm voor jonge mannen, die eigenlijk nog weinig van de wereld weten. Ja, maar dat is dat aantrekkelijk.
Het lijkt dus ook alsof die uniformiteit, hè, het broederschap, dat dan niet in de maatschappij te vinden is. Dat ze dat dus ergens zoeken.
Ik denk voor veel jonge mannen is het leger inderdaad een die nog onzeker in de wereld staan, is dat een aantrekkelijke plek. Ja. Nu misschien wat minder, hoor. In Nederland speelt dat denk ik niet zo, maar... En er spelen ook nog hele andere factoren. Ik bedoel, waarom mensen bij het leger gaan. Ik bedoel, het is niet voor niks dat, zeg maar, dat altijd de minder vermogende klasse is die het makkelijkst te recruteren is voor het leger. In de VS zie je dat ook. Dat is een makkelijke sprong om sprong in zeg maar, op de maatschappelijke ladder te zetten. Er zijn allerlei factoren waarom... Maar ik bedoel even, jouw vraag was, waarom dat eigenlijk wij weinig oog hebben voor de verschrikkingen van oorlog...
Mm-hmm.
En waarom wij dus eigenlijk openstaan voor oorlog als mogelijkheid.
Ja, precies. Ja,
nou,
ja.
Dat heeft met al dat soort dingen te maken. Dat wij oorlog zien wij helemaal niet als zoiets verschrikkelijks. Ook omdat die laatste oorlog namelijk dus niet zo'n... Tuurlijk heeft het bij de overlevenden enorme trauma's achtergelaten. Maar er speelt ook dat andere, van de overwinningsroes eigenlijk. En ook het feit dat sinds de Tweede Wereldoorlog hebben alle oorlogen zich altijd ver af van ons gevonden. Wij zijn altijd de vredesmakers, zogenaamd. Hè?
Ja, ja.
Ik bedoel, totaal verwrongen, hè? Totaal incorrect. Maar wij gaan daar naartoe om interventies voor de vrede te maken.
Ja, vredesmissies hebben we vaak gehad.
Vredesmissies, precies. Dus ja. De oorlog heeft daardoor bij ons helemaal niet zo'n slechte naam. Ja. Eigenlijk.
Nu ben je ook voorzitter van de Hague Peace Project.
Yes, ja.
Hoe ga je nou met het project ervoor zorgen dat er vrede komt in Oekraïne?
Mm-hmm.
Kun je iets over zeggen?
Ja, ik wil daar heel bescheiden in zijn. Ik ga niet zeggen van wij gaan vrede maken in Oekraïne. Dat vind ik echt een veel te grote leap. Veel te grote stap. Maar we willen wel een bijdrage eraan leveren. En dat kunnen we uiteraard niet alleen. En de bijdrage die we willen leveren is eigenlijk... Ja, eerst maar eens, heel beperkt, op heel kleine schaal te kijken... of er ruimte is voor een vredesnarratief. Want of er ruimte is voor een ander geluid dan het geluid wat je nu voornamelijk in de media leest. Er zijn met enige uitzondering worden er af en toe stukken geplaatst van mensen die dat insturen. Bijvoorbeeld, er was een stuk van Henk Overbeek en van Paul Aerts in het NRC, dat ik me herinner. Lidia Zelovic heeft een aantal hele mooie artikelen in De Groene geschreven, die echt de ernst van oorlog laat zien en zo. Maar over het algemeen, wie hebben we aan het woord? Dat zijn zogenaamde experts. Dat zijn generaals buiten dienst. Dat zijn analisten die allemaal heel goed weten wat Poetin wil. En die daarom allemaal oproepen om dit met zo agressief mogelijk... Nee, agressief is niet het goede woord, maar zo gewapend, zo taf, zo stoer mogelijk te bestrijden.
Mm-hmm.
En dat is het verhaal wat je hoort en leest. En ja, buiten die narratief is er geen ruimte om te zoeken naar een oplossing. Ik heb nog nooit iemand in het Westen, laat ik zeggen, een belangrijke politicus horen zeggen van, dit is verschrikkelijk, laten we hier een eind aan maken in de westerse politiek. Die stem is niet te horen.
Nee, maar je hebt het over een ander narratief willen brengen.
Ja, daar begint het mee.
Maar hoe ga je dat dan doen, concreet?
Kijk, het gaat erom, wat mij betreft het doel zou moeten zijn, nu, mensen hun houding te veranderen. Zeg maar, we hebben nu een houding van, wij zijn stoer en taf en we gaan Poetin verslaan. En dat is een houding die volgens mij leidt tot potentieel catastrofe, die nu al leidt tot catastrofe voor de Oekraïners. Die houding moet veranderen. De perceptie moet daardoor veranderen op dit conflict. En waarom die houding niet verandert nu, is omdat mensen eenzijdig geïnformeerd worden.
En waarmee verander je die houding dan volgens jou?
Met het toelaten van stemmen in het debat die alternatieven voorstellen voor de oorlogslijn, voor de oorlogsnarratief. We hebben alleen maar een oorlogsnarratief. En er zijn heus wel stemmen in de maatschappij die een ander verhaal hebben. En als je onze media leest, dan denk je dat wij voor 95-99% van de Nederlanders morgen in een tank willen stappen om Poetin te gaan bestrijden, zeg maar.
Nou, die zijn er wel.
Er zijn er misschien, maar de mensen die ik spreek, ik spreek veel mensen. Mensen vragen mij ook op het schoolplein soms wel eens van, waar ben je mee bezig, wat dan ook. En dan leg ik uit wat ik aan het doen ben. En ik merk nooit, ja, ik merk het wel eens, zeggen, maar veruit grote meerderheid is, interessant, dat perspectief er ook is. En bij veel mensen merk je zelfs een soort opluchting van, eindelijk wordt er eens iets anders gezegd, want ik hoor alleen maar hetzelfde en ik vertrouw het eigenlijk niet. En
ja, maar wat zeg je dan, Jacob? Want ja, een ander narratief, maar wat is dan dat verhaal wat dan ontbreekt?
Wat is het andere narratief?
Ja.
Het andere narratief is dat in de eerste plaats, het allerbelangrijkste is wat ik eigenlijk net mee begon. Dat oorlog verschrikkelijk is en dat alleen al om die reden we daar alles aan moeten doen om deze oorlog zo snel mogelijk te beëindigen. Voordat de oorlog begon, hadden we daar alles aan moeten doen om deze oorlog te voorkomen. En dat is nu te laat, de oorlog is nu bezig.
Ja.
Dus nu is het verhaal, we moeten hier zo snel mogelijk een einde aan breien. We moeten zo snel mogelijk zorgen dat het bloeden stopt, want er gaan honderden mannen per dag, waarschijnlijk de nummers, niemand is natuurlijk eerlijk over die aantallen, maar er gaan honderden mensen per dag, mannen, per dag dood. En dat is verschrikkelijk. En dat is zinloos en dat moet stoppen. En dat is de urgentie daarvan te doordringen.
Ja.
En de manier waarop wij nu bezig zijn, is dat te verlengen. We verlengen het lijden. Een ander deel van die narratief is ook, kijk, je moet ook heel goed begrijpen, wat is het narratief, wat er nu leeft. En dat proberen daar gaten in te prikken, denk ik. Het narratief dat leeft is heel wonderlijk en heel oppervlakkig. Dat is dat Poetin op een dag wakker werd en zag van, hoe zal ik eens even de Sovjet-Unie herstellen? En laat ik eens Oekraïne binnenvallen,
ja,
als
waarom
eerste.
Niet?
Waarom
ja, precies,
niet? Ja. Alles wat er daarvoor is gebeurd, dat is niet in beeld. Maar het is niet de bedoeling dat je de context gaat beschrijven. Kijk, laat ik heel duidelijk zijn, ik veroordeel dat ook, wat Poetin heeft gedaan.
Ja, is dat heel gechargeerd, om het toch maar even een naampje te geven, het linkse gedachtegoed, of de mensen die dat zo inkleuren? Maar kunnen we dat zo zeggen volgens jou?
Het is van links tot rechts, maar wat betekenen links en rechts tegenwoordig? Dat is het meer.
Hmm.
Het is gewoon de collectieve politiek denkt zo. Of je nou links of rechts bent. En ja, je ziet bij links op dit moment nog wel misschien een soort, nog een meer gedrevenheid om hierachter te staan. Maar recht doet ook mee.
In een interview met collega-journalist Erik van der Beek was jij in deze krant te lezen van een paar weken geleden.
Ja.
Daarin gaf je aan dat links toch een beetje misleid is in deze situatie. En dat is mijn vraag.
Ja.
Is het dan zo dat mensen die meer aan de rechterkant staan van het spectrum beter zicht hebben op wat er daadwerkelijk aan de hand is?
Je moet heel duidelijk zijn met wat is links en rechts nu. Want je hebt nominaal links en nominaal rechts. Ik bedoel, VVD is zogenaamd rechts, maar en GroenLinks is dan zogenaamd links. Maar zij zijn identiek hierin. Ja? En dan heb je natuurlijk dat wat radicaal rechts wordt genoemd. En dat is denk ik waar je nu op duidt. Want die zeggen in klare taal op dit moment, Baudet en Wilders, dat de oorlog moet stoppen en onderhandelingen en dat. Voor mij, ik kom uit een linkse achtergrond. Tenminste, achtergrond, ik heb me altijd geassocieerd met de linkerkant van het spectrum.
Mm-hmm.
Daar heb ik me bij thuis gevoeld met die idealen. En voor mij is het dus heel bevreemdend dat die stemmen voor vrede eigenlijk nu uit de zogenaamde radicaal rechtse hoek komen. Dat is een bevreemdende situatie. En de groep mensen met wie ik mij... Nou, geïdentificeerd is een groot woord, want ik identificeer me niet zomaar met mensen. Maar nee. Waar ik me, zeg maar, politiek gezien altijd meer thuis heb gevoeld, dat ik die ineens aantref als mensen die heel erg pro-wapenleveranties, pro-escalatie, we moeten Poetin aanpakken. Dat is voor mij een heel bevreemdende situatie.
Ja, het is best wel vijandig en toch bezig zijn met oorlog voeren, wat we eigenlijk van links helemaal niet kennen.
Nee, klopt.
Hoe ervaar je dat?
Ja, als ik het zou moeten beschrijven, ik laat dus even nominaal links, laat ik even buiten beschouwing, want die zijn wat mij betreft, die waaien mee met de winden die er zijn. Dus PvdA GroenLinks, laat ik even buiten. Maar dan heb je de groep, zeg maar, die traditioneel gezien de vredesactivist zouden zijn. Misschien een beetje links van links. Hè?
Mm-hmm.
Die groep, die zou je moeten aantreffen bij de vredesorganisaties. Dat is de groep eigenlijk die de erfenis van de jaren 70 en 80 heeft meegenomen. Die het gestreden heeft tegen de kruisraketten, die op de straat op is gegaan om eigenlijk op te roepen tot een normalisering van de verhoudingen tussen Oost en West. Die groep, links van links, laat ik ze even noemen, die is ernstig verdeeld. En dat zie je niet alleen in Nederland, want ik heb ook contact gehad met mensen uit heel Europa hierover. Je ziet het in alle Europese landen nu. Die groep is ernstig verdeeld tussen de mensen die zeggen, laten we in godsnaam zo snel mogelijk een einde aan deze oorlog maken, en de mensen die zeggen, die eigenlijk toch het narratief hebben overgenomen van, Poetin is het nieuwe kwaad, de nieuwe Hitler die we gewoon moeten vernietigen, want anders zijn wij de volgende. En als ik de situatie mag beschrijven bij die groep, de traditioneel. En daarom is die groep nu ook zo zwak. Er is geen vredesbeweging op dit moment.
Maar wat is daar gebeurd volgens jou? In korte tijd is dat gevormd?
Nou, ik weet niet of dat in korte tijd is. Ik denk dat het over heel veel jaren is gegaan. Dat natuurlijk het vijandbeeld van Moskou en Kremlin, dat enorm is opgebouwd.
Ja, oké, dat klopt wel. Maar toch is het wel... Het is toch redelijk versterkt, laat ik het zo zeggen. Dus, wat was er al, maar het is wel aangescherpt.
Het is explicieter geworden, zeg maar, meer boven tafel gekomen. Wat is daar gebeurd? Het is goed begrijpen. Hè. Ik wil ook empathie. Ik heb empathie voor die mensen.
Mm-hmm.
Want kijk, in de eerste plaats, wat natuurlijk het helder is, is dat Poetin gezien wordt, en met recht, denk ik, als iemand die het niet altijd even, goed voor heeft met de mensenrechten. Dus Poetin is al, die is al voor al langere tijd, wordt hij gezien als een soort van het kwaad.
Boeman,
en waarom?
Ja.
De boeman, en met rechten, daar wil ik even geen orde over uiten. In Syrië wordt hij gezien als de grote genius achter het in stand houden van de dictator Assad, met duizenden doden tot gevolg. Ja? Zo wordt dat in ieder geval gepresenteerd. Er is ook een andere kant van het verhaal, maar ik wil even wat leeft in het beeld van mensen die zeg maar uit de vredesbeweging komen en die nu zo zeg maar meegaan in het oorlogsnarratief. Dat is omdat Poetin zeg maar met allerlei terecht of onterecht, zeg maar, gezien wordt als echt een groot kwaad. Mm-hmm. Een groot kwaad in de wereld dat we moeten bestrijden. En je kunt nu niet, er is een soort van onmogelijkheid. Ja, vrede is leuk. En dan was ik was altijd voor vrede. Maar met Hitler gingen we toch ook geen handen schudden, zeg maar.
Nee.
Want dit is het grote kwaad. Hoe kun je nou met het grote kwaad, ik bedoel, dat je nog met je vijand gaat praten, oké. Okay, maar het grote, het ultieme kwaad, is een soort van echt een black and white narrative. Snap je? Een zwart-wit narratief.
Ja.
Als je niet voor bent, ben je tegen. En dat is, ja. Voor mij is dat ook een gevolg van propaganda. En daar wil ik straks nog wel iets over zeggen.
Het hele middenveld is gewoon weggevaagd.
Ja, ja. En dus dat is Poetin enerzijds. De andere wat daarbij komt kijken. En daar zit ook, die opvatting heeft ook goede papieren. Broer, daar ben ik het ook mee eens. Het is, uiteindelijk is het gewoon juridisch gezien agressie. Dat Rusland binnenvalt.
Mm-hmm.
Het is een inval van het ene land in het andere land. Er is weinig controverse over dat agressie is. Dus de logische redenering is, dat is agressie, dus dat moeten wij bestrijden.
Ja.
We moeten er alles aan doen om Oekraïners te helpen, te ondersteunen in de strijd tegen de agressor. En daar is natuurlijk ook, ik snap die narratief. En ik snap dat mensen daar zo in zitten en ik snap de verwarring. Er is heel veel verwarring op dit moment.
Voordat we verder gaan, wilt u ons steunen dat we meer van deze video's kunnen maken? Neem een abonnement of doneer via onze website. Lees de andere krant, want er is meer aan de hand. Nu ben je ook, naast dat je vredesactivist bent, ben je ook kunstenaar.
Ja.
Inspireert het jou nou ook, deze tijd als kunstenaar?
Dit is zeg maar de anti-inspiratie, laat ik zo zeggen. Dus... ik kan het niet inspiratie noemen. Dit is zeg maar waarom er kunst gemaakt moet worden misschien. Maar dit is eigenlijk... als ik kunst maak, dan is er ook een conflict in mij. Snap je? Dus dan... ik zie de wereld als iets waar verschrikkelijke dingen gebeuren. Maar kunst is niet de plaats om die verschrikkingen te kopiëren. Er zijn andere kunstenaars die ook zich bezighoudt met de wereld en die willen laten zien hoe verschrikkelijk het is.
Mm-hmm.
Snap je? En dat kan ook.
Ja.
Maar wat je dan krijgt is hele sombere, bloederige, verschrikkelijke schilderijen, als je dat echt doet.
Dat
wil ik niet.
Dat wil je niet?
Nee, nee. Voor mij gaat het erom. Ja. Dus de hoop komt niet uit die oorlog. Nee, de inspiratie komt uit het tegenovergestelde. Dat ik denk dat het anders kan. En daar geloof ik ook echt in. Snap je? Het kan gewoon anders.
Ja.
Er zitten gewoon mensen aan de knoppen van wel of geen F-16 sturen.
Ja.
Dus het kan anders. Het is een keuze, altijd een keuze. En dat is mijn inspiratie.
Ja.
En dat wil ik laten zien in die schilderijen. Niet het wegpoetsen van de wereld, van de verschrikking in de wereld. Die wil ik laten zien, maar daar ook doorheen kijken. Want ik wil ernaar kunnen kijken, naar die verschrikkingen. Met ook het geloof daarin dat het anders kan. En dat er een andere wereld kan zijn. Ja.
De nieuwe, meer vreedzame wereld waarin
Absoluut.
We wel gewoon met elkaar...
Ja, hè? Tuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ja.
In de krant schrijf jij ook over... dat je een hele mooie uitspraak. Die vond ik wel mooi om erbij te pakken. Kun je even laten zien. Dat was voor de nucleaire bom maakt het niet uit of je rechts of links bent.
Ja.
Is een uitspraak voor jou.
Mm-hmm.
Wat is er nou nodig voor mensen om meer bewustzijn te krijgen op dit vlak? Hè? Dat mensen meer het spelletje gaan zien.
Dan moet je natuurlijk eerst het spelletje beschrijven.
Dat is wat we net over hadden, dat links- en rechtsspel.
Ja.
Dus die catastrofe die hangt boven ons hoofd.
Ja.
Wat is daar nou voor nodig om mensen meer bewust te maken dat wat er op het spel staat?
Het eerste wat ik zou willen zeggen is, want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, dat is inderdaad het nucleair risico. Kijk, even los van, stel ook dat er geen nucleair risico zou zijn, zouden we nog alles eraan moeten doen om dit conflict te stoppen.
Ja.
Maar het feit dat hier twee bewapende, tot de tanden toe bewapende nucleaire machten tegenover elkaar staan, de VS en Rusland, want dat is het, is een proxyconflict tussen die twee, waar Oekraïne het slachtoffer van is, zo kijk ik ernaar. Dat zou iedereen de angst om het hart moeten doen slaan, eigenlijk. En het is mij, daar komen we eigenlijk bij de rol van de media. Ik denk, ik heb met mensen gesproken die, kijk, ik was zelf nog heel jong in de jaren 80, ik ben 82 geboren. Maar in de jaren 70 en 80 leefden mensen met, wat ik begrijp uit de verhalen met mensen die ik spreek, met een daadwerkelijke dagelijkse realisatie van, het kan morgen afgelopen zijn. Het liedje totdat de bom valt is niet voor niks gemaakt.
Ja, nee.
Dat is een reëel ding voor mensen toen. En gek genoeg is wat mij betreft dat risico nu veel dichterbij. Want de partijen die betrokken zijn, zijn veel roekelozer. Die hebben veel minder respect voor elkaar. Rusland en de VS gaan respectlozer met elkaar om dan de Sovjet-Unie en de VS destijds tijdens de Koude Oorlog. Dus het risico is vele malen groter wat mij betreft. En de angst ervoor is een soort van, we gaan heel laconiek ermee om. Er wordt laconiek geschreven over, ja, Poetin kan een kernwapen gebruiken.
Ja, maar dat vind ik dus ook opvallend, hè? Dat de soort afgestomdheid is. Mm-hmm. Weet je, want je had net ook al over het feit dat, dat mensen niet goed beseffen van wat een oorlog is.
Nee.
Maar dat geldt dus ook hiervoor.
Geldt absoluut ook hiervoor, ja.
Dus dat vind ik wel een interessant element. Ervoor zorgt dat bij mensen zo leeft.
Het is heel merkwaardig. En het is, ik zie hier toch echt ook een hele belangrijke rol van... Ja, van echt een gebrekkige media. Een gebrekkige media die echt niet in staat is mensen te informeren en eigenlijk bewust te zijn van in welke wereld we aan het leven zijn op dit moment. En jij vroeg, ik weet niet of je nog verder wil gaan op de vraag, zeg maar van, wat kunnen we eraan doen?
Ja, tuurlijk. Ik denk dat we over oplossingen moeten gaan praten. Dus graag.
Ja. Dit is deel van de oplossing. Hè. Ik geloof gewoon enorm in praten en communicatie en uitwisseling. Ik geloof iets minder in online uitwisseling. Online discussies ook bij mij en bij vele anderen leiden meestal niet zoveel, maar face-to-face.
Ja.
Ik geloof heel erg daarin dat we elkaar, dat we ruimte voor gesprek moeten creëren. Ik heb net gezegd, jij vroeg van, wat wil de Hague Peace Project, wat willen wij doen? De eerste is gewoon het gesprek hierover openen. En dan kun je natuurlijk praten over de grote oplossingen die er moeten zijn. De grote oplossingen voor dit, kijk, wat is er aan de hand in Oekraïne, als je het daarover wil hebben? Het is een geopolitiek conflict tussen grootmachten. En Oekraïne is één van de slagvelden. Oekraïners gaan dood, omdat er verschil van belangen is tussen dit grootmachten.
Mm-hmm.
En Oekraïne is niet het enige slagveld. Syrië was een eerder slagveld tussen dezezelfde machten.
Ja.
Je ziet dat het Westen probeert andere conflicten op te warmen. Servië, Georgië, er zijn Kazachstan, Wit-Rusland. Je ziet overal, en dat is dezelfde strijd feitelijk, alleen andere slagvelden.
Ja, je ziet overal wel die infiltratie natuurlijk van de grote machten. Maar dan denk ik van oké, dat is leuk met praten, maar...
Wat moet er gebeuren? Ja. Het echte wat er moet gebeuren, en ik verwijs altijd terug, en hij is niet zo populair in Rusland, maar dat is Gorbachev. En die had het heel naïef achteraf gezien, in ieder geval naïef vanuit het Russische perspectief. Maar ik geloof dat hij oprecht was. Hij had het over een gemeenschappelijk huis voor Europa. En dat is wat er moet gebeuren. En het is het besef dat wij nooit veilig zijn, ook al sluiten we ons op in nog zo'n gewapende alliantie als NAVO. We zijn nooit veilig als wij mensen, belangrijke actoren, buitensluiten. We zijn niet veilig zolang we Rusland buitensluiten van zo'n gemeenschappelijk framework. Juist niet. Hoe meer wij ons... Dat is het tegengestelde van een alliantie.
We zetten ons af.
Ja, het tegengestelde van een alliantie is dat je collectieve veiligheid voor elkaar opbouwt. Maar met hoe sterker je samen bent, hoe groter de bedreiging je vormt voor alles wat er niet bij hoort. Dus je bent tegelijkertijd een vijand aan het opbouwen. Of iemand die heel bang voor jou aan het worden is. Dus waar Gorbachev het over had, is, hij geloofde erin, het Warschau-pact laten we verlopen. Hij geloofde erin dat, heel naïef, dat de NAVO dan ook opgeheven zou moeten worden. En dat we dan gemeenschappelijke structuur van veiligheid gaan zoeken in bijvoorbeeld een organisatie als de OVSE.
Mm-hmm.
De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Dat is natuurlijk niet gebeurd. En dat is de naïviteit legt hem erin dat helemaal niet de intentie was aan de andere kant. Mm. Aan de V-kant van de VS.
Ja, 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 ja,
de kant van de VS was het al van tevoren duidelijk.
Ja.
Rusland is niet onze partner met wie we vrede hebben gesloten, maar is de verslagen partner die wij nu gaan onderwerpen.
Ja.
En dat is wat hierachter zit en dat moet dus ook aan de orde gesteld worden.
Dat is bewust zo...
Tuurlijk, uiteraard. Ja. Ja. Daar is geen twijfel over mogelijk. Ja, de doel, dat is ook heel interessant. Ik zou willen aanraden, bijvoorbeeld, misschien kennen Michael Hudson, heeft hierover geschreven. Het doel, lange termijn doel is, en veel andere mensen trouwens ook, maar Michael Hudson is interessant omdat hij het vanuit economisch perspectief beschrijft.
Mm-hmm.
Het doel van de strategen in de VS is om een hegemonie te scheppen waar er nooit meer een rivaal zal opstaan tegen de ultieme macht van de VS.
Ja.
Dat is het doel, heel
dat
simpel.
Dat zij die positie behouden als...
Voor eeuwig die positie behouden.
Ja.
Dan is Rusland heel vervelend als ze niet willen meewerken.
Ja.
Zeg maar.
De volgende vraag die ik voor je heb, is misschien, die sluit er wel mooi bij aan. Want je zegt de VS als machthebber. Maar collega-journalist Erik van der Beek is ook bij jou geweest. Mm-hmm. Hè? Die heeft ook gekeken in jouw atelier. Er hing toch een surrealistisch schilderij, waarin bijstond de Deep State.
Deep State, ja.
Wie zijn dat volgens jou?
Ja, dat is een goeie.
Want we hebben het net over de vijanden in deze geopolitieke kwestie.
Kijk, ja, de Deep State. Het is een naam die wordt gebruikt voor degene die eigenlijk... Kijk, in een democratie komen en gaan de politici. Maar de strategen die niet gekozen worden, die zitten waar ze zitten al heel lang. En die hebben enorme invloed.
Waar zitten die dan?
Oh, die zitten bij denktanks, die zitten bij grote corporations, die zitten in de geheime diensten. En dat zijn de mensen die uiteindelijk de lange termijn strategie bepalen. En ik bedoel, je hebt heel veel clubs die... kijk, als er een nieuwe regering komt, in de VS bijvoorbeeld, het State Department, gewoon het ministerie van Buitenlandse Zaken, dan gaan die niet ineens denken van ineens de hele internationale politiek omgooien. Nee, want dat zijn lange termijn strategieën. Wie er ook binnenkomt. Kijk, Trump. Bro, ik ben geen fan van Trump, laat het duidelijk zijn. Trump probeerde iets anders te doen. Kijk hoe hij is verketterd, zeg maar.
Ja.
Snap je? Ik bedoel, nogmaals, ik ben geen fan van Trump. Ik zou zelf niet op hem gestemd hebben. Ik weet niet of ik überhaupt zou gestemd hebben in de VS. Ja. Maar je ziet dat iemand die tegen dat establishment ingaat... Ik bedoel gewoon het establishment, dat blijft zitten.
Dus Trump...
Als de politieke situatie... Als de politiek...
Ja, dus Trump, zeg jij, die ging een beetje in tegen de echte machthebbers aan de achterkant. En dat werd niet goed ontvangen.
Nee, nog steeds niet. Door links en rechts. Hè? Ik bedoel, hij wordt ook gehaat door heel veel republikeinen, laten we zo zeggen.
Ja.
Maar hij is een non-establishment figuur die heel veel populariteit wist te verzamelen. En dat was een probleem.
Is zijn populariteit misschien ook niet een beetje daaraan afgeleid dat mensen dat toch wel doorhalen van hey, hij raakt nu iets?
Ja, tuurlijk. Mensen stemmen graag op iemand die van plan is of die expliciet uit dat hij het establishment omver wil gooien. Of het nou links of rechts is, maakt niet uit. Eigenlijk.
Kan dat ook in Nederland, denk je?
Nou, ik denk dat de populariteit van de FVD daar grotendeels op gebaseerd is. En Baudet weet heel slim altijd die groepen aan zich te binden die wat voor manier dan ook zich een stem zoeken om bijvoorbeeld de anti-corona mensen, de boeren, iedereen die zeg maar in wil gaan tegen wat het establishment denkt, die weet de FVD heel makkelijk aan zich te binden. Ja. Dus ja, iedereen, dus niet iedereen, maar het heeft een grote aantrekkingskracht om tegen establishment te zijn.
Ja,
alleen het punt is, het anti-establishment verhaal is nu echt op rechts georganiseerd en niet op links. Links heeft, dat is weggevaagd, dat bestaat niet meer.
Kan dat ook nog? Hoe zouden we dat op links kunnen krijgen dan? Want zou dat dan meer sympathie krijgen, denk je, als links dat doet?
Ja, tuurlijk. Ja.
Waarom?
Omdat, denk ik, traditioneel gezien, het volk... Ja, dat klinkt heel raar. Ja, het volk is links. Ja, zeg maar, traditioneel gezien is het establishment rechts. Ik bedoel, je kunt heel veel manieren over links en rechts praten.
Mm-hmm.
Maar zoals ik het nu even doe, rechts, het establishment is bij definitie rechts. Ook PvdA is nu rechts, want dat is het establishment geworden. Dat is mijn beetje...
Ja.
En links is zeg maar, als je vanuit socialisme de marxistische theorie kijkt, dan kijk je, links zijn de onderdrukte. Dat zijn de mensen die onderdrukt worden door de elite, door de...
Die willen echt een betere wereld links.
Die willen een betere wereld voor iedereen. Ja, zeg maar, die willen niet dat zij alleen maar werken om de rijke mensen te verrijken die vervolgens hen weer gaan onderdrukken. Dus die willen een eigen stem. En dat is links. Maar en dat is radicaal. Dat is per definitie is dat revolutionair, is dat anti-establishment. Maar dat verhaal bestaat niet meer, dat hele verhaal. Dat hele verhaal is natuurlijk ook, daar kun je heel lang over praten hoe dat nou komt, waarom dat anti-establishment links niet meer bestaat. Maar in ieder geval is het een feit dat dat op dit moment niet zo is. En dat het daarom een uitweg zoekt, en dat komt nu uit toevallig bij wat radicaal rechts wordt genoemd.
Ja, met de Heek Peace Projects, hè, ben jij bezig. Ja. En hoe denk je dat je verder de media nog kan bereiken? Want je bent nou bij ons, bij een andere krant, even te gast.
Ja.
Denk je dat je ook nog ergens anders aan tafel zou kunnen...
Nou, dan heb je een interessante vraag te pakken, want...
Dat wil je graag, hè?
Tuurlijk, ja. Nee, ik ga het zeker proberen. Natuurlijk. Ik bedoel, ik... Erik, je had het over Erik van der Beek, die sprak me er ook op aan. Ik kan er misschien niet meer aan doen, hoor. Ik bedoel, op een gegeven moment zal er ook meer ruimte voor ontstaan. Zeg maar, zodra men ziet dat de oorlog in Oekraïne niet te winnen valt, dan, Dan, zullen er, dan zal er een ander narratief moeten komen.
Ja, dat is toch... Ja, als mensen dat nu nog steeds niet inzien, Jacob... Dat is wel, ja, het is wel, wel een beetje laat, hè? Zo.
Dat de oorlog niet te winnen is?
Ja, maar, ja, ook dat. Maar ook dat het andere narratief er nog steeds niet mag zijn.
Nou, ik ga niet... nogmaals, bij uitzondering worden best wel artikelen geplaatst. Mm-hmm. En misschien, ik leg die bal ook bij mezelf. Ik moet daar misschien meer aan doen ook, hoor.
Ja.
En ik ben blij dat jullie mij uitnodigen. Ik hoop dat dat geen stigma vormt, hè, want ik weet ook hoe dat gebeurt in media, dat jullie dan ook op een bepaalde manier worden neergezet als, nou ja, dan als je daar zit, dan kun je niet daar, weet je. En ik zie dat ook bij linkse mensen, zie ik dat ook, weet je. Van, ja, als je met die mensen praat, dan kun je met die, dus heel erg hokjes denken. En daar probeer ik niet aan mee te doen, want ik denk, vrede, de atoombom treft iedereen. Dus ja. Wat mij betreft gaat het om iedereen hierin te betrekken, het verhaal links of rechts. Want zo erg is het. Ja. Ik denk dat het echt urgenter is en we kunnen er over keuvelen alsof het een interessant onderwerp is, maar het is echt urgent. En ik denk echt dat we heel grote risico's aan het lopen zijn.
Jacob, nu is er ook veel agressie online. Hè? Op de social media zie je het vooral. Erik van den Beek heeft er ook mee te maken gehad. Ja. Heb je er ook last van? Mensen die vrede willen, dat die worden belaagd?
Kijk, ik heb er geen last van, want ik ben volledig, zeg maar, ga ik ervan uit dat dat gebeurt. Dus ik laat me er niet door hinderen. Maar het gebeurt zeker. En het belangrijkste en het ernstigste, en ik herken het uit vergelijkbare gesprekken die je hebt over Israël-Palestina. Dus het is exact dezelfde dynamiek. Als je het opneemt voor de Palestijnen, dan ben je een antisemiet. Whatever you do. Maakt niet meer uit daarna. Dat is het frame. Ja. Dat is het frame. Nu is het, whatever you do voor vrede, je bent een Poetin-versteer. Je bent pro-Poetin. Oké, afgeschreven. Dat is het frame. En dat is natuurlijk het is heel goedkoop en makkelijk. Het is ook altijd opvallend hoe makkelijk mensen voor zo'n narratief vallen. Ik vind het is wel hinderlijk en het is heel beschadigend. En het is ook volstrekt onterecht. Maar dat is helaas hoe politiek, hoe propaganda werkt. Hè? Er is een heel goed boek van een Belgische schrijfster die alle punten, ik ben even haar naam kwijt, kan ik later nog wel zeggen, maar... die alle punten op een rijtje zet van hoe werkt oorlogspropaganda, hoe subtiel het ook werkt en hoe het doordringt. En één daarvan is, als je onze narratief niet steunt, onze oorlogsnarratief, dan ben je een verrader. En dat is feitelijk wat het is.
Ja, maar je zet jezelf ook vast natuurlijk op die manier.
Ja, ik zet mezelf niet vast, maar er wordt een poging gedaan om mensen die met een andere narratief vast te zetten. Ja.
Ja.
En ik vind het lachwekkend, want het is kinderachtig en het is... Maar het werkt, op een manier werkt het wel. Ja. Zeg maar, het werkt voor heel veel mensen. Voor heel veel mensen werkt het ook niet. Voor mensen die zelfstandig kunnen denken, werkt het helemaal niet. Ja. Maar,
Heb je nou ook reacties gehad op jouw artikel in de andere krant?
Ja, zeker. Ja, ja, ja. En over het algemeen positief, kan ik zeggen. Dus en ik nogmaals, kijk, als mensen... ik probeer niet te veel in online debatten verzeild te raken. Want ik zou een prijs willen uitlopen voor de mensen die online een gesprek hebben zien uitlopen in... Oké, ik begrijp je nu en we zijn goede vrienden. Mm-hmm. Want zo loopt dat niet online op Twitter en op Facebook. Nee. Maar laat ik over het algemeen zeggen, over het algemeen is het een reactie van opluchting. Van oké, fijn dat die stem er ook is. Van eindelijk.
Ja.
En het is fijn dat je zo met mensen in contact komt, met elkaar kan verbinden. Want mensen zijn ook geïsoleerd nu. Snap je? De mensen die het andere narratief willen brengen, die zijn op eilandjes en die hebben niet een... Kijk, een medium, of zoals landelijke media, die zijn er natuurlijk ook voor om een soort van groepen te vormen of te voorkomen dat ze gevormd worden. En nu is er geen, misschien de andere krant, daar kunnen mensen elkaar vinden die bijvoorbeeld zo'n narratief aanhangen.
Mm-hmm.
Maar vooralsnog is het... kijk, het is voor oorlogsmensen is het... die hebben genoeg plekken om lekker met elkaar te haten, zeg maar. Maar voor mensen die vrede zoeken, die zijn nu nog heel verdeeld. En die hebben nog niet een... En zo, als je zomaar iets begint met interviews of wat dan ook, dan word je op een gegeven moment zelf zo'n punt van waar die mensen bij elkaar komen.
Ja.
En dat is heel interessant.
Oké. Okay. Ja. Ja, nou, super dat je er bent. Want ik denk dat het ook mooi is om te laten zien dat er ook inderdaad een ander verhaal is.
Ja. Ja.
En oké. Ja. Op 30 juni organiseren jullie een bijeenkomst, hè, in Pakhuis de Zwijger.
Klopt.
Ja. In Amsterdam.
Ja.
Wat kunnen we daarvan verwachten?
Het staat nog niet online. Dus ik hoop dat het vanaf volgende week, vanaf de 30ste mei, staat dat online. Wat kunnen we verwachten? Wat ik probeer te doen deze keer. Want af en toe is het verwijt aan mijn adres nu. Omdat ik video's maak, vooral met mensen die het vredesnarratief opzoeken. van ja, maar je praat alleen met één kant. Het doel van de 30ste is, en het is nog, we gaan zien of het gaat lukken. Maar het doel is eigenlijk om twee mensen van die het vredesnarratief aanhangen tegenover te zetten, tegenover twee mensen te zetten die juist het andere kant aanhangen. En om die eens nou eens met elkaar in gesprek te brengen.
Dat wordt wel spannend, denk ik.
Dat wordt spannend en we gaan zien of het gaat lukken. Dus,
moeder van die mensen ook natuurlijk.
Mensen moeten willen en open zijn om met elkaar te spreken. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we echt het gesprek... Kijk, we hebben nu. Het is ook niet de bedoeling dat we het gesprek alleen intern voeren, snap je? Ik wil met iedereen op dit moment praten, echt. En ik denk dat het goed is dat die twee een keer met elkaar botsen. En niet botsen, van elkaar naar de keel grijpen, dat is helemaal niet nuttig. Maar wel, laat de argumenten maar eens gehoord worden, over en weer. En kijken wat we daarmee kunnen.
Ik denk ga je dat zelf dan begeleiden? Of is het
ja, dat is wel de bedoeling.
Ja. Ja. Zo, ik vind het een... Ik vind het een zeer interessant initiatief ook.
Ja, en onder voorbehoud of het gaat slagen. Ja. Maar in ieder geval, dat is het idee. En dus gaat sowieso een evenement zijn op 30 juni. We gaan zien of we een goede mix kunnen krijgen van voor- en tegenstanders. Dat klinkt ook zo wat, maar voorstanders van het een en voorstanders van het ander. Dat gaan we proberen.
Ja. Spannend.
Ja.
Jacob, ik wil je danken voor het gesprek. En heel veel succes.
Dankjewel.